Laten we stil worden tot God. En onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heere zegt, ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk Israël bekendmaken, mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. Amen. In de kerkelijke agenda gemeente is dit de zondag, deze zondag, de Israëlzondag. En ik wil het met u hebben, dat ziet u al, uit wat de lezingen betreft, over de strijd. Maar dat gaat ook over de actualiteit van deze dag, over de strijd tussen de God van Israël en de personificatie van de antichrist, Gog. Gog die voorkomt in de profetieën van Ezechiël en in het gedeelte uit het laatste Bijbelboek dat we ook samen lezen. Wel, in dat kader van die oorlog, zeg maar, zingen we uit de tweede psalm het eerste en het derde couplet. We belijden het geloof in onze God, gemeente. En wij zingen ook het laatste couplet van Psalm 2. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam ook, en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? U, Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij van meet af aan hier in dit samen zijn en tot in eeuwigheid de lof, de aanbidding en de dankzegging. Dat bent u goed en u doet goed. Ook al schijnt het vaak dat u zich nergens wat van aantrekt. Ook in het wereldgebeuren en in ons persoonlijk leven. In wat er plaatsgrijpt elke dag, dichtbij en ver weg. We hoeven u niet uit te leggen, Heere, hoe concreet het is wat de psalmist ons voorzingt en wat we mogen meezingen. Dat woedende mensen opstaan tegen u en uw gezalfde, om uw juk van zich af te werpen, omdat ze niet weten in hun blinde haat wat u gezegd hebt, Heere Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En er spoelt zoveel in onze huizen binnen aan indrukken, voor ons hart ook eigenlijk te klein is. Indrukken, Heere, van chaos en ontzetting, van doodsangst. Wij bidden u, Heere, hoor de gebeden, hoor de roep van uw kerk en van vluchtelingen, van mensen die in het nauw gedreven worden en zijn en zomaar onthoofd en vermoord en hoe dan ook, worden weggevaagd. Wij danken u dat uw woord vast ligt en dat u, Heere Jezus, overwinnaar bent, dat dat ook vast staat, maar dat het er vaak in de verte niet op lijkt, zodat we denken of schreeuwen. Trekt u zich dat niet aan, Heere, waar blijft u toch? Heb dank, Heere, dat u gezegd hebt, dat mochten we ook zingen, dat het allemaal te vergeefs is wat tegen u ondernomen wordt. En dat uw woord zal triomferen. Dat het daarom ook zo geweldig is dat we uw woord mogen horen. En hier in vrijheid mogen samen zijn. Dat is heel bijzonder. We beseffen steeds meer hoe dat niet vanzelf spreekt. We kunnen ons geen voorstelling maken van alle leed en ontzetting. We doen er indrukken van op. Maar als je ertussen zit, Heere, ontferm u toch. We bidden u, o God, om uw Heilige Geest. Ook in al het gedoe rond Israël en Jeruzalem. We denken vaak dat we een keuze moeten maken en partijdig moeten zijn. Geef dat we een keuze maken wat uw woord betreft en uzelf. Steeds de vinger leggen bij de profetie. En vast geloven. Dat gaat door. Wat men ook op touw zet en hoe men zich ook opblaast. Geef ons ootmoed en eerbied voor uw spreken. En laat, Heere, uw woord tot in ons hart dringen. Dat we het bewaren. En in het licht van uw koninkrijk ons verblijden. En verootmoedigen. En te sterker zullen roepen, kom, Heere Jezus, kom. Heere, wees met hen die hier niet kunnen zijn. Bewaar ons allen. Zegen uw kerk, Heere, overal. En hier ook, in deze plek. Heb dank voor uw liefde, voor ons en onze kinderen. Wilt u bij ons zijn, Heilige Geest, en in ons. Geef uw zalving, omdat we horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan lezen, gemeente, uit de profetie van Ezechiël. Hoofdstuk 37. Het is aangegeven, ik lees ook een paar fragmenten nog uit 38 en 39 en dan het Nieuwe Testament. Ezechiël 37, de hand van de Heere was op mij en de Heere bracht me in de geest naar buiten en zette me neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zien. Er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen opkomen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals me geboden was en er ontstond een geluid. Zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op. En de Heere trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hem. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. En ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. En ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie. Ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En dan in 38, het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, richt uw blik op Gog en het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal u omkeren. Ik zal haken in uw kaken slaan en ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed en een grote strijdmacht met grote kleine schilden, een strijdmacht die allen het zwaard hanteren. Wees bereid, vers 7, maak u gereed, u en uw hele strijdmacht die bijeen gekomen is, en wees een wachter voor hen. En na vele dagen zult u gestraft worden. En dan worden ze geleid, dat zijn die machten van Gog, weet u wel, van de antichrist, worden geleid naar Israël, naar Jeruzalem. En er staat in vers 9, u zult oprukken en komen als een verwoesting, als een wolk zult u zijn. En het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. En dan zal gebeuren wat u in uw hart hebt overlegd, het kwaad plan dat u beraamd hebt. U zult optrekken tegen mijn volk, enzovoort. En dan vers 14, profiteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog, zo zegt de Heere, Heere, zult u het op die dag, wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden en vele volken met u. U en allen ruiters, een grote menigte, een talrijk leger. En u zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Dat zal gebeuren in later tijd. Dan zal ik u over mijn land doen komen, zodat de heidenvolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. En dan nog eens in 39 vers 11. Op die dag zal het gebeuren dat ik, Gog, daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Een dal van de reizigers. Dat reizigers de weg verspet ten oosten van de zee. Dan zullen ze Gog en heel zijn menigte begraven en ze zullen het noemen dal van de menigte van Gog. Het huis van Israël zal ze begraven om het land te reinigen, 7 maanden lang. En heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn. Op de dag dat ik mezelf verheerlijk, spreekt de Heere Heere. Dus de lezing in het Oude Testament. We lezen uit Openbaring 20 in het Nieuwe Testament. Gaat het ook over Gog. Het is de laatste strijdgemeente tussen Satan en Christus. Openbaring 20 vers 7. Daar vertelt Johannes dat na 1000-jarig vrederijk dit gebeurt. Wanneer de 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog en hun aantal is als het zand van de zee. Dat staat ook in Ezechiël, hè? En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en van de geliefde stad Jeruzalem. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond ze. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Dus gemeente, u begrijpt wel niet 1 versje daaruit of een stukje, maar het geheel. De strijd tussen Christus en de antichrist. Antichrist in de persoon van Gog. Dat is heel moeilijk hoor, wat er allemaal van staat. Ik zal al die achtergronden niet proberen uit te leggen. Want dan zou het al inmiddels donker geworden zijn voor ik toekom aan waar het eigenlijk om gaat. Maar goed, we gaan ons voorbereiden op de verkondiging van het woord. En we zingen in de berijming van het gebed des Heren 3, 8 en 9. En er wordt eerst gecollecteerd deze dag, de diaconaal gemeente, collecte GZB. De zomerzendingscollecte, de gereformeerde zendingsbond. De tweede rondgang, collecte voor het werk van de kerkrentmeesters. En een derde rondgang, u bent dat gewend nu, ook tegelijk in de dienst is, voor het onderhoud van het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen dus het gebed des Heren 3, 8 en 9. We zingen straks gemeente Psalm 68, 1 en 2. Deze zondag is de 11e zondag na Pinksteren. En dat betekent in de kerkelijke liturgie in de eeuwen dat juist op die zondag boven alles uit wat er aan de orde is in de liturgie gezongen wordt: God zal opstaan en zijn vijanden zullen verstrooid worden. Nou, het trof me dat dat samenvalt, want dat komt goed uit, hè, met wat er aan de orde is. Psalm 68 na de verkondiging, 1 en 2. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, de apostel Johannes, de man van Patmos, weet u wel, die het laatste Bijbelboek heeft geschreven vanuit wat God hem heeft laten zien. De Heer Jezus hem heeft laten zien en horen. Die man Johannes wordt wel genoemd de Nieuwtestamentische Ezechiël. Dus je zou dus ook kunnen zeggen, als je dat steeds invult, het laatste Bijbelboek kun je boven zetten, openbaring van Jezus Christus aan Ezechiël. Ja, dat zou kunnen. En dat is ook zo. Maar u begrijpt wel, ze leven in heel verschillende tijden. Al treffen we heel veel parallellen aan wanneer je wat Ezechiël ons heeft nagelaten vergelijkt met de tekst van de openbaring aan Johannes. Heel veel parallellen. Maar dan moeten we niet denken dat Johannes Ezechiël een beetje heeft overgeschreven. Maar we moeten denken aan wat God aan het doen is door de eeuwen heen met het oog op zijn volk Israël en tot zijn glorie in de geschiedenis. Wat God aan het doen is namelijk het vervullen van de profetie. Maar wat Ezechiël gezien heeft in de verre toekomst, dat ziet Johannes als het ware van dichtbij op de jongste dag, want dan gebeurt het weer. Dan gaat in vervulling wat hier staat, dus in verschillende lagen. De eerste vervulling vanuit Ezechiël is dat Israël bevrijd wordt uit de ballingschap bijvoorbeeld, mag terugkomen thuis. Maar daarna steeds herhaling, gemeente. In ieder geval zo dat God zegt, zie je wel wat ik gezegd heb, dat doe ik. Maar de uiteindelijke vervulling, zo mag ik het zeggen, dat staat in Openbaring 20 en in dat hele boek natuurlijk. Verschillende lagen komen tot een climax. Als de Heere zegt, en nou is het genoeg. Als de Heere Jezus komt. Wat God dus doet, gemeente, in de geschiedenis, voor ons, voor de kerk, voor de volkeren, dat heeft altijd, zegt de schrift, met Israël te maken. En Ezechiël 37 is er niet onduidelijk over. Wat er bedoeld wordt met het visioen van een ontzaglijk dal. Ik heb u dat voorgelezen, Ezechiël 37. Een hele grote vallei vol met doodsbeenderen, botten en schedels. In vers 11 staat mensenkind, zo spreekt God Ezechiël aan, mensenkind. Deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Eén woord getypeerd, als je dan zo'n grote vergaarbak van botten en schedels ziet. Dan zegt de Heer, moest je kijken hoe Israël erbij ligt. Dood. Wanneer in de Bijbel de dood ter sprake komt, gemeente, is dat dood door schuld. En dat weten we wel, maar dan moeten we het eigenlijk blijkbaar weer horen. En als je eerlijk met de schrift omgaat, dan beaam je dat ook. Dood door schuld. Dood, ook de tekening van de omstandigheden waarin het volk van God, waarin wij kunnen komen of gekomen zijn. Dood door de schuld van het volk in ongehoorzaamheid tegen God, opstand tegen de koning en van daaruit verstrooid onder de volkeren, dus die ballingschap. En de Heere schildert dat in het visioen, droom, jongens en meisjes, een soort droom, visioen van allemaal, ja, beenderen. Alles zo dood als een pier, een knekelveld. Ook Ezechiël is meegevoerd naar Babel en de Heere roept hem om aan zijn volk door te vertellen wat God hem laat zien en horen. En de Heere doet niets met de botten en de schedels, zolang Ezechiël niet daar overal omheen en doorheen gelopen is, om dat als het ware te inspecteren en tot de conclusie te komen. Staat er zeer dor, zeer veel. Erger kan niet. Hopeloze toestand. Ja, vanuit Ezechiël gezien dan. Dat is onze optiek, hè? Hopeloze toestand, als je daar toch tussen staat, gemeente. Als je een schilderij ziet van Ezechiël 37, nou ja, de kunstgeschiedenis heeft zich daar wat schilderen betreft ook mee bezig gehouden. Als je het schilderijen ziet, dan is dat al luguber. Laat staan dat je ertussen staat, als Ezechiël, als een mensenkind, staat er, sterveling betekent dat, kind van Adam. Geen aanknopingspunt is er te vinden, waar die ook loopt. Zou je kunnen voorstellen dat hij een beetje zoekt, ja, niet met zijn vingers, maar goed, dat hij... Wij zouden denken, als er nou maar iets ritselt, een beetje leven, dan zou God daar kunnen beginnen. Dan zegt hij, met dat beetje zal ik aan de slag gaan. Dat is niks, gemeente. Er is helemaal niks positiefs. Dood. Hopeloze toestand, hopeloze toekomst. Het is net of de Heere met Ezechiël meeloopt. Die loopt daar, die Ezechiël, met zijn gedachten. En ineens zegt de Heere tegen hem, daar heb je het dus, mensenkind. Ben Adam, ik zei het, hè, zoon van Adam. Wat denk je? Zullen deze beenderen tot leven komen? Wat een vraag, zeg. Nou gaat Ezechiël niet een discussie aanknopen, gemeente. Hij zegt niet ja. Hij zegt niet nee. Houdt hij nou slag om de arm, gemeente? Nee. Hoe komt dat dan? Wel, hij heeft ervaringen met zijn God, gemeente. En met de wonderen die hij kan doen. De God van Israël. Denk aan de schepping. En die beelden spelen steeds in de profetie, de schepping, Gods almacht. Hij spreekt en het is er. En de beelden van de uittocht, dus onthoud het, Genesis en Exodus. De bevrijding uit het concentratiekamp van de dood van de farao in Egypte. Dat is immers het grondverhaal voor Israël, de boodschap van zo'n God hebben we. En dan zegt Ezechiël niet ja of nee, hij zegt, Heere, Heere, zo'n God bent u, gij weet het. Als u dat kunt, dan kunt u dit ook. Ja, zo staat het er niet, maar dat zit er allemaal in. Hij roept in het Hebreeuws, Adonai, Yahweh, betekent almachtige verbondsgod. Nou moet je eens aan denken. Het is een beetje een leerdienst ook, hè? Dat mag wel om 5 uur, hè? Verbond en zo, allemaal moeilijke woorden, maar dat God trouw is. Almachtig uitvoert wat hij beloofd heeft. Zo, Zo roept Ezechiël hem aan, geeft hem zo zijn antwoord in de hoofdlijn van het Oude Testament. Als God zelf zegt, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Let wel, gemeente, als de Heere niet iets van plan was te doen, dan had hij die vraag al niet gesteld, hè? Ezechiël, zou dat toch kunnen leven? Wat is dit? Ja, als God ergens over begint, gemeente, dan is hij er al aan begonnen, zei een van mijn leermeesters. Moet je eens goed onthouden. Als God over je redding begint en over de opstanding, dan is hij er al aan begonnen om ons te redden en levend te maken. Is hij bezig. Maar er komt wel deze vraag in ons leven, want van onze kant is het dus blijkbaar onmogelijk. Is dat bemoedigend of niet? Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? In een situatie van dood zijn is er hoop. U voelt al aan natuurlijk dat het hier om veel meer gaat dan lijfelijk dood zijn, hè? Lichamelijk. Vroeger sprak men van doodstaat. Ik heb dat woord nog moeten leren, jongens en meisjes, op de catechisatie. Als kind van Adam leef je in een doodstaat. Je komt doodgeboren. Je durft bijna niet, maar het is waar. Je komt doodgeboren ter wereld. We moeten wederom geboren worden, zegt Jezus. En dat maakt God je levend. Ja, daar roept hij voor in de kerk. Is toch geweldig? Daar zit je al heel dicht in Ezechiël 37. Als je even niet alleen aan Israël denkt. Dat moet ook niet alleen Israël, want het gaat ook om ons. Dan komt God doden levend maken. En dan leert hij ons, wat Paulus zegt in zijn brief aan Efeze. Wij waren dood van nature in de zonden en de misdaden. De zonde, mijn ongehoorzaamheid, heeft me gedood. En dat is niet iets van passief, dat je helemaal geleefd wordt, dat kan. Maar er zit veel meer achter van, dat is een actieve dood, gemeente, dat is vreselijk. Het is natuurlijk niet zo vleiend om zo te worden aangesproken. Dooie beenderen. Zeg, tegen wie heb je het eigenlijk? Ja, dan moet je niet te gauw zeggen, zo hoort het nou eenmaal in onze traditie. Maar het is natuurlijk best irritant. God zegt niet, hey, fijn dat ik jou tegenkom, ik kan met jou wat beginnen. Gij dorre beenderen. En dan denk je natuurlijk aan die gelijkenis van de verloren zoon. Dat is ook wat te onthouden bij het geheel. Ook naar de kinderen toe als ze thuis zeggen, waar had die man het nou eigenlijk over? De verloren zoon, dan zegt die vader, deze mijn zoon was dood. Hij was helemaal niet gestorven. Jawel, hij was dood en is weer levend geworden. Ja, dominee, maar het gaat hier gelukkig over Israël. Nou, dat is zeker gelukkig voor Israël, gemeente. Dan hebben we nog een heleboel te goed, maar daar hebben we het al over gehad, zo'n beetje. Ik heb het aangestipt. Israël in eerste instantie, maar in de lijn van de profetie ook wij. Beloften aan ons. Aan jou, aan u en mij. Israël en de kerk. Je kan niet spreken over Israël zonder de kerk en andersom. Onze vaderen, zeg maar van de Dordtse Synode en van de Statenbijbel, die hadden het over, als ze over Israël spraken, over de kerk van het oude verbond. En dan zijn wij de kerk van het nieuwe verbond en dan schrijft Luther een boek over de Babylonische gevangenschap van de kerk. Gevangen, ja. In slavernij, zoals Israël in Egypte en zo. Ja, gevangen. We zijn toch geen heidenen, dominee? Nee, We zijn ook geen Joden. Wat zijn we dan? We zijn gedoopt. Dat bent u gewend van onderhand. En als je catechisatie van me gehad hebt, dan hoop ik dat je dat nooit kwijtgeraakt bent. We zijn gedoopt. En benoemd als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En als gedoopten heeft God ons een plek gegeven in onze tijd, in een heidense cultuur van de 21ste eeuw. Er ontzettend veel op ons afkomt, op onze kinderen en kleinkinderen. En waar het er dan op aankomt, wat die doop betekent in ons gedrag, in de keuzes die we maken en zo. In het leven met God en met elkaar. Maar dat kan allemaal zo wegzakken, gemeente, dat de dingen een sleur worden. En het is allemaal niet zo vreemd. Het is, ja, als je ervan leest en hoort, dan denk je, ja, zo zitten wij nou in elkaar. Dan kan de kerk een kerkelijk bedrijf worden, ook al dood. Kerkelijke mensen, gedoopt en zo en veel meer dan dat. En met een heidens gedrag. Waar is je hart? Waar is je hart? Er zullen gelovigen zijn, gemeenten, die dat doorhebben, die eronder lijden. Niet zomaar is het lied geboren, zo rond 1700, dat staat in het liedboek ook. Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid. Dat moeten we ook leren bidden. En persoonlijk ook, en als gemeente, uit haar zelfverzekerdheid. Want als het goed gaat, gemeente, tenminste als wij denken dat het goed gaat, dan komen we zo gauw op de route van het automatisme. En dat is ook een vorm van dood zijn. En dat is aan de orde ook in het laatste Bijbelboek, al veel eerder dan het stukje dat ik u voorlas. Dan zegt God tegen een gemeente. Prima gemeente hoor, zo voor het op. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Ja, dominee, ja, het zal wel. We zijn vrij, we zijn rechtzinnig hoor. We zijn orthodox, we zijn trouw. Nou, dat is geweldig gemeente hoor. Maar wat denk je daar nou mee op te schieten? Als het om de ontmoeting met God gaat, als hij ons weegt en voor de spiegel zet. Zou je nou hem echt een klap in zijn gezicht geven als hij zegt, je bent dood, weet je dat? Je hebt de naam dat je leeft, maar dat is vreselijk. Moet je niet in individueel zo, dat kan ook. Maar het gaat dan om de gemeente, om de kerk, ook in Nederland. Het is een woord van Jezus, de enige die bevoegd is om een oordeel uit te spreken. En om een rapport te schrijven. Er zijn mensen, ja, ik wen daar nooit aan. Want die zeggen, het gaat zo goed bij ons. Hoezo? Ja, we hebben volle kerken, moet je weten. Ah, ja. Ben je zo oppervlakkig bezig dat je denkt dat het dan goed gaat? Waar staat dat? Ja, maar is het toch mooi? Ja, tuurlijk, bij al die kerkverlating. Prachtig. Maar wat zegt Jezus? En ik zeg het nog eens, waar is je hart? Jezus, wat heeft die geleden gemeente van de godsdienst? Juist die allervroomsten, die hebben hem gehaat tot de mette. Wat heeft hij geleden onder kerkelijk gedoe en nog? Hij wordt weer gekruisigd, hè? De titel van een boek. Onderhand ook al oud. Hij wordt bespuwd. Hè? We merken de haat die toeneemt, hè? Die oplaait tegen Israël, de Joden. Maar daarachter zit de haat tegen de kerk en daarachter zit de haat tegen Jezus. Dus daar zijn we direct bij betrokken, gemeente. Joden en de kerk, Israël en de kerk. Waarom snap je niet eigenlijk dat de kerk geen keel opzet in deze tijd om de dingen aan de kaak te stellen. Is toch wel heel merkwaardig, gemeente. Ik wil uw gedachten niet afleiden, maar dat de Russische Orthodoxe Kerk in haar vertegenwoordigers, dus de hoge pieten, niet één negatief woord zegt over wat er daar gebeurt in Rusland en zo en eromheen. En tegen het lid van de kerk, Poetin. Ja, kijk maar naar jezelf. Natuurlijk kijk je naar jezelf. Maar ik wil maar zeggen, gemeente, hoe ver het kan gaan dat de kerk monddood gemaakt is. En zomaar wegkijkt. En dan moet het allemaal maar gebeuren wat er gebeurt. In de activiteit van de dood als een macht, een toestand onder invloed van geesten, kwade geesten. Ja, daar is het Bijbel, laatste Bijbelboek heel duidelijk in. Kwade geesten die je niet bij Jezus brengen, die je niet aan hem verbinden. Zodat je onder de indruk komt van allerlei godsdienstige praatjes. En dan kun je ook nog een mooie vorm geven. Zeggen, ja, weet je wat we moeten doen? We moeten de kerk doen herleven. Als je dan toch toegeeft dat we dood zijn, moeten de kerk doen herleven. Oh, ja, ja. Dus dat heeft God in onze hand gelegd. Nou, begin eraan dan. Of allerlei woorden worden overgenomen uit de zorg en uit het maatschappelijk leven, uit het management. Dan moeten we in de kerk net zo bezig zijn als in de zorg met revalidatie, op een andere manier natuurlijk, en reanimatie en reorganisatie van het bedrijfsleven en dus van de kerk. Niks, zegt God. Regeneratie. Wedergeboorte, nieuw leven, opstanding, leven van bovenaf en naar boven toe. Dat betekent dat woord wedergeboorte, hè? Dat is ook wel iets om te onthouden. Van boven geboren en naar boven geboren. Dan is je richting bepaald, gemeente. Door de God van de schepping. En de bevrijding. De Vader van onze Heere Jezus Christus. Die zegt, er zij licht. En is licht. En ik kan zo zeggen tot de dood, leef. En er is leven. Hoe kan ik daarin delen? Door wat we leren uit Ezechiël 36. De profeet moet profeteren. Dat is een kernwoord, gemeente, in de schrift. Profeteren. Moet niet zomaar gaan praten. En de dingen bij elkaar harken. Nee, profeteren. Tot die dooie boel. Het woord van God spreken. Nou ja. Je zou toch zeggen, heren, ja, ik ben niet gek hoor. Hè? Ik ben niet zo'n dwaas hoor, dat ik tegen knekels en tegen schedels ga staan praten. Dit is voer voor psychologen, gemeente. Die zeggen die kerk, ja, hier. Mensen worden er depressief van. Wat is me dat voor een boodschap? Dat is nou echt om de boel in slaap te sussen en onder hypnose te brengen. Waar zit je gezond verstand eigenlijk? Wat zegt Paulus ook weer? Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking, van de profetie, zalig te maken die geloven. En dan komt het, hè? Ezechiël, doe je mond open. God zegt het voor, hè? Dan moet hij zich richten tot die beenderen. Gij, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Komt er beweging? Er staat Er komt een gedruis, er staat in het Hebreeuws, een geluid als een aardbeving. En alles wat erbij is, een golvend veld daar. Geweldig, angstaanjagend. Maar ondertussen vormen die botten en die schedels lichamen. Wat bij elkaar hoort, dat komt bij elkaar. Wordt in elkaar gezet en zo. En er wordt Gods adem ingeblazen. Je houdt je adem in, maar God niet. Hij beademt de dood, de doden. En hij zegt, leven zul je. Leven. Dat is door de geest, gemeente. Profeteer tot de geest en zeg, je moet leven. En dan gaan ze staan. En dan vormt zich een enorm leger, legermacht, zegt Ezechiël. Dat is de vervulling ook van vers 12, maar daar verspringt het beeld. Ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dat moet je onthouden, gemeente. God zegt steeds, ik zal. Dat moet je eens gaan onderstrepen in je Bijbel. Als je Bijbelstudie doet, ik zal. Dat is niet te tellen. En dan? Als God zegt, ik zal, dan zal het, gemeente. Vroeg of laat. Zal het in vervulling gaan. Ook dit, dat Israël uit de ballingschap terugkeert. Dus de wedergeboorte van een volk. En het zal in vervulling gaan. In de dagen van Jezus komen op de wolken. Wanneer gebeurt wat Ezechiël ziet in het optreden van God. Ik zei al, dat is heel moeilijk allemaal, maar... Neem nou van mij aan, dat is een personificatie van de antichrist. Gog, die uit het noorden komt met zijn legers. Die hij mobiliseert uit de volkeren om op te trekken naar de heilige stad en naar Jeruzalem. Om uit te zwermen als een wolk over Israël. Om dat volk van de kaart te vegen. Jeruzalem wordt omsingeld door enorme legers onder aanvoering van Gog. Kun je makkelijk onthouden. Gog tegenover God. Onze God dan. Hè? Het is niet toevallig dat één keer in het Nieuwe Testament zijn naam Gog wordt genoemd. En wel in het kader van de laatste oorlog die Satan ontketent tegen Christus. Daar, Openbaring 20, maar ook in Ezechiël, zien we, je moet zelf het verband maar lezen thuis, gemeente, want ik nam maar stukjes. Zien we dat de Heere zelf Gog en diens legers als slachtvee naar Jeruzalem brengt. Het is misschien niet opgevallen toen ik het voorlas, maar het staat er. God zegt tegen al die massa mensen, heel die massa mensen in dat leger, zegt hij, ik zal mijn haak in uw kaak slaan. Dat is het beeld van vee, dat heel dwars is en wordt weggesleept. Als slachtvee worden ze meegenomen door God en ik zal u brengen in Israël. Dus, gemeente, de Heere heeft de regie in handen. De eigenlijke legeraanvoerder is Jezus. Komt hierop neer. Hij bestelt Gog om Israël aan te vallen. En dan komt er een verschrikkelijke veldslag. Komt als een onweer over het land van Israël. Met onnoemelijk veel doden. Ook van Gods volk. Waar het op uitloopt... is precies wat Ezechiël in zijn visioenen ziet in het laatste Bijbelboek. Ook van toepassing op de kerk, de gemeente van Jezus Christus. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken, van alles wat er gebeurt. Ver weg zeggen we dan, maar het is toch ontzettend in Irak en zo, in Noord-Korea en in Midden-Afrika. En wij maken daar toch deel van uit, gemeente, van die ene kerk zoals we beleden hebben. In de gemeenschap der heiligen, wat is dat nou? Dat ontzettende verschil tussen die broeders en zusters En ons, we zeggen daar de vervolgde kerk. En hier, ja, wat zijn wij dan? Ja, het zal er toch op neerkomen, gemeente, dat we leren wat het is te lijden om Christus wil. Over de hele breedte van de aarde, inclusief Israël. Maar dan moet je er natuurlijk altijd bij houden. Je moet niet zeggen, ja, dat zijn vijanden van Jezus, dus daar hoef je niet aan te denken, want daar denkt Jezus anders over. Hij wil ze erbij hebben, krachtens zijn belofte. In het laatste der dagen, dat zijn die dagen van Gog tegen Jezus, zal Israël vallen voor zijn koning, Jezus. En dan gaat het niet alleen om dat landje rond Jeruzalem, gemeente, want er wonen veel meer Joden elders in de wereld dan daar. Waar gaat het om? Dat koning Jezus definitief afrekent met zijn vijanden. Zoals Johannes ziet, dat het lam van God, hè, de tekenen van zwakheid, als een leeuw zijn vijanden aangrijpt. En er ontstaat een scenario, beschrijft Johannes, als in Sodom. Ken je die geschiedenis wel, hè? Sodom natuurlijk. Vuur van de hemel, zwavel, alles verschroeiend. En er vindt een aardbeving plaats, leest maar na, Openbaring 16. En daar vallen me hagelstenen van 30 kilo, staat er. Nou, dat was van de week van het zulke, als ik het kan en KNMI mag geloven, maar ja, je kon het ook zien. Maar 30 kilo, gemeente, dan moet je zien te overleven. Dat kan natuurlijk niet. Gemeente, als God zijn volk verlost, dan zet hij de hele schepping naar zijn hand. Of dat voor jou persoonlijk is of voor zijn hele kerk, dat maakt voor de Heere niet uit. Wat gebeurt er? De Heer zal opstaan tot de strijd. De liturgie van deze zondag. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid om zich, straks zingen we het, ja. Maar dan houden we niet op. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Dan krijg je zin, gemeente, als je naar Jezus uitziet. God zal opstaan tot de strijd. Dat is een profetie van de opstanding van de Heer Jezus. En van de bevrijding van Israël en alles wat erbij hoort. Spassen. Dan zie je ook die vijandige legers. Dood, schrijft Matthäus. En de wachters bij het graf van Jezus werden als doden. Er waren ontzaglijke tekenen. Ook aardbeving, zoals Johannes en Ezechiël beschrijven. En zo zal het ook toegaan op de jongste dag. En dat gold bij Jezus kruisdood, al die tekenen. Dat gold op Pasen, dat zal ook dan zijn, gemeente. We zullen het herkennen. En we zullen gaandeweg leren onderscheiden. Hoe dichtbij Jezus gekomen is op grond van de profetie. Tot bevrijding van zijn volk. Wederopstanding uit de doden. Want dat ligt vast in de Eersteling uit de doden, de Heer Jezus Christus, de overwinnaar, die tot de geest profeteert, ook al in Ezechiël, en zegt, je moet roepen uit de vier windstreken tot Ezechiël. Ik moet zo gaan stoppen natuurlijk. Vier geesten staat er. Dat zijn de boze geesten, zoals Paulus zegt. De geestelijke boosheden in de lucht. De hele lucht is er vol van. Is vergeven van de demonen. Daar komt de geest. En daaruit roept hij het leven. In de bevrijding van betovering en afgoderij. Zal de ene, de Heilige Geest, overwinnen. En uitgaan om alles nieuw te maken. Pinksteren, in principe. Maar nog, gemeente. Daar waar de profetie klinkt en waar God wonderen doet. En zolang de profetie gehoord wordt, is er verwachting. En mogen we hopen op God die zegt waar het naartoe gaat. Ook Ezechiël. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan nog dit, gemeente. Dan wil ik u niet onthouden voor wie dat eventueel nog naspeurt. Ik ontdekte in een heel oud beroemd handschrift van Ezechiël dat de volgorde van de hoofdstukken anders is dan in onze vertalingen. Ik kon geen vertaling vinden waar dat zo is, maar in dat hele oude handschrift. En dat is wellicht meer betrouwbaar dan de nieuwere. Vond ik dit. Als je dan Ezechiël doorbladert, gemeente, dan lees je dit in de volgorde van de hoofdstukken. Niet 37, 38, 39, maar 38, 39, 37. Andersom dus. Hoezo? Als dat grote slagveld is aangericht van 8 en 39, dan zegt God tot Ezechiël, nou zul je nog eens wat zien. Dan gebeurt het, gemeente. Ik vind dat heel aannemelijk, maar goed, het andere, dat is net zo goed waar natuurlijk. Het is allemaal het werk van onze God, voor wie niets te wonderlijk is, die onze graven opent en de zijnen opwekt en het duistere rijk van de Satan vernietigt, de hemel triomfeert. Ik zei, en dan stop ik, let op wat God zegt. Ik zal. Als je daar nou mee naar huis gaat, hè, zeg je, oh, heb je het gehoord? Joh? God zegt, ik zal. En dat mag je allemaal invullen, want dat doet hij zelf. Dan moet je niet zo vreemd opkijken, gemeente, van alles wat er gebeurt. Het is wel schokkend. En wat wereldnieuws genoemd wordt, ja, dat is afschuwelijk. Leer te letten, zegt Jezus, op de tekenen der tijden. Want jullie zeggen, ja, morgen zal het wel regenen. Nee, zegt een ander, we krijgen zon. Vind je dat belangrijk? Wees bereid voor mijn komst, zegt Jezus. Dat je niet ten onder gaat. Zoals in dat scenario van Ezechiël. Want wanneer het woord van God je dagelijks voedsel is, dan neemt Jezus je mee op zijn weg en in zijn overwinning. En dan zie je machten opstaan, zich opblazen en je ziet ze vallen. En de Bijbel zegt, als Gods vijanden vallen, dan is er niets onder. Dan blijven ze vallen. Moet je ook maar doordenken. Dan blijven ze vallen tot in eeuwigheid. Maar als Gods kinderen vallen, dan zegt de Heere, vrees niet. Want onder u zijn eeuwige armen. Ik heb u getekend in de doop tot mijn eigendom. Je bent van mij. In leven en in sterven. Amen. We gaan danken, gemeente. Wij danken bijzonder voor het feit dat onze broeder Vis, heeft hij al geschreven dat hij thuis was uit het ziekenhuis na zijn hartoperatie, maar dat hij bij ons is in de kerk. En wij zongen op Psalm 68, 1 en 2, maar hij citeert het laatste vers, maar het hoort er allemaal bij, hè? Israëls God die krachten geeft. Daar heb je het alweer. Dan zingt hier een christen, het is Israëls God die krachten geeft. Het kan toch niet missen dat Israël en de kerk bij elkaar horen. Nou goed, ik ga niet weer preken. Wij gaan samen bidden. Dank u, Heere, lieve Vader. U bent goed. U wilt ons beademen door uw Heilige Geest in de naam van Jezus. Dank dat we hier samen mochten zijn. En dat u ons hier wilt leren wat het is. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En u een nieuw hart geven. Heb dank dat we voor zo'n nieuw hart niet allemaal geopereerd hoeven te worden zoals broeder Vis. U hebt goed gemaakt. Maar dat hart zal het toch ook weer een keer laten afweten. Maar Heere, dat nieuwe hart van de profetie, van uw belofte, dat zult u toch kloppend houden tot in eeuwigheid. Laat het voor u kloppen, Heer, ons aller hart. En verheerlijk uw naam, u die uw hart, uw vaderhart opent, in de zoon van uw liefde. Bewaar uw gemeente, behoed uw kerk. Wil komen, Heer Jezus. Wilt u laten merken dat u van onze bijzondere zorgen afwijkt? Geef dat we het u bekend maken. En dat we ook voor elkaar zullen zorgen in de liefde van Christus. Geef uw geest ook in de ambtelijke bediening. Wees met onze dominee en de zijnen op vakantie. Geef ze nieuwe toerusting, Heer, uw zalving. Om straks weer hier te mogen uitdelen uit de schatten van uw verbond. Behoed ons, Heer, in uw trouw. Heb dank dat we u mogen ontmoeten. En in u elkaar onder uw woord. Doe verzoening over onze zonden. Heere, zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Psalm 98 zingen we nog, gemeente. Psalm 98, hij komt om de aarde te richten. Bewaar het woord, gemeente, en ga heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.